De schriftlezing kunt u vanmorgen opnieuw vinden in het Bijbelboek Genesis. We luisteren nog weer naar de geschiedenis van Jacob. En vanmorgen lezen we samen Genesis 48. Dus de schriftlezing is Genesis 48.
Het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide: zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim, en men boodschapte Jacob en men zeide: zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezetting geven. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypte geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen was, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broeder naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op de weg, als het nog een kleine streeksland was om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, de welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wie zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader: zij zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide: breng het toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom en hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot hem en toen kuste hij hen en omhelste hen. En Israël zeide tot Jozef: ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam de beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand, en hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide: de God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens, en dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam van mijn vader Abraham en Isaac, en dat ze vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader: niet alzo, mijn vader, want deze is eerst geboren. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hen te dien dagen, zeggende: in u zal Israël zegenen, zeggende: God zet u als Ephraim en als Manasse. En hij zette Ephraim voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef: zie, ik sterf. Maar God zal met uw lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land van uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen, en welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit het land der Amorieten genomen heb.
Dit gedeelte, gemeente, vormt ook de tekst voor de bediening van het woord deze morgen. Ik lees met u alleen nog een keer de versen 20 en 21. Alzo zegende hij ze te dien dagen, zeggende: in u zal Israël zegenen, zeggende: God zette u als Ephraim en als Manasse. En hij zette Ephraim voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef: zie, ik sterf. Maar God zal met uw lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land van uw vaderen. De laatste woorden die iemand spreekt, vlak voor zijn sterven, dat zijn vaak woorden die je niet vergeet. Woorden die je meeneemt. Waarvan je later nog eens tegen een ander zegt, weet je nog, hij heeft dat nog gezegd, vlak voor zijn sterven. En zo zijn wij getuigen van het sterfbed van Jacob. Hij spreekt de laatste woorden. En dat zijn woorden die hij richt aan zijn kleinkinderen. Aan Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. En het is opvallend dat hij eerst zich tot hen richt, voordat hij in het volgende hoofdstuk al die andere zonen om zijn sterfbed roept om ook tot hen te spreken. En we zullen vanmorgen zien waarom dat is. Waarom Jacob eerst zijn beide kleinzonen, de zonen van Jozef, bij zich roept. Want ook zij ontvangen een zegen van Jacob. Ze worden betrokken in zijn laatste woorden voor zijn sterven. Thema voor de preek van vanmorgen is: Jacob zegent de zonen van Jozef. Die zegen spreekt van geloof, van genade en van hoop. Dus Jacob zegent de zonen van Jozef. Die zegen spreekt van geloof, genade en hoop. Ja, Jacob is in Egypte. En de vorige keer hebben we gezien hoe die ontroerende ontmoeting er was tussen Jacob en Jozef. Minutenlang hebben ze elkaar vastgehouden. Jacob had nooit meer gedacht dat hij Jozef zou terugzien. En nu ziet hij Jozef terug. En niet alleen Jozef, maar ook zijn kleinzoon. De zonen die geboren zijn uit het huwelijk van Jozef met Asnat, een Egyptische vrouw. En Jacob die voelt dat het einde van zijn leven in zicht komt. En Jacob roept Jozef bij zich. En in het slot van het vorige hoofdstuk, daar lezen we dat Jacob Jozef laat beloven dat zijn lichaam begraven zal worden. Niet hier in Egypte, maar in het land Kanaan. In het beloofde land, daar in de spelonk van Machpela, waar ook Abraham en Isaac begraven zijn. En het is niet veel later dat Jozef opnieuw aan zijn bed zit, samen met zijn beide zonen, Manasse en Efraïm. En Jacob probeert alle krachten nog weer bijeen te verzamelen die hij nog heeft om rechtop in zijn bed te gaan zitten. Want voordat hij gaat sterven, wil hij nog het een en ander zeggen. Maar ik moet er wel iets bij zeggen. Deze laatste woorden van Jacob zijn niet maar laatste woorden van een vader. Zijn niet alleen maar wat zegenwensen die Jacob aan het adres van zijn kinderen meegeeft voor de toekomst. Dit zijn woorden, dat blijkt later wel, ook uit het volgende hoofdstuk, die Jacob namens de Heere doorgeeft aan elk van de zonen van Jacob. Ze krijgen een woord van God mee. Het zijn profetische woorden. Jacob wordt hier op zijn sterfbed geleid door de Heilige Geest om namens de Heere elk van die zonen een woord mee te geven, om hen de weg te wijzen naar de toekomst. Want die woorden laten ook licht vallen over wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. En dan is het opvallend dat voordat elk van die zonen een zegen ontvangt van Jacob, dat Jacob eerst een zegen wil geven aan die twee zonen van Jozef. Die twee kleinkinderen, Manasse en Efraïm. Ja, Jacob heeft deze beide kleinzonen niet van jongs af aan zien opgroeien, zoals hij dat bij die anderen wel heeft gezien. En je kunt je natuurlijk afvragen, waarom krijgen deze kinderen van Jozef een aparte zegen? Waarom worden zij even naar voren gehaald uit al die andere kleinkinderen die er ook zijn? Misschien is er wel iemand die zegt, ja, zou dat dan niet de voorkeur van Jacob zijn, nog voor Rachel, zijn geliefde vrouw? Jozef, dat was toch een zoon van Rachel, en dit zijn kleinkinderen van Rachel, zijn vrouw die zo vroeg gestorven is? Ja, daar kunnen we natuurlijk onze eigen gedachten op loslaten. Maar het is vooral belangrijk om te zien welke zegen Jacob aan deze beide jongens geeft. Waarom doet hij dat? Hij wil duidelijk laten zien dat ook deze jongens bij het verbond behoren dat God met Abraham en Isaac en Jacob heeft opgericht. In vers 20 staat: in u zal Israël zegen. En dat betekent zoveel als: jullie zullen ook delen in de zegeningen van Israël. Jullie zullen ook delen in de zegeningen van het volk van het verbond. Jullie zijn dan wel hier geboren uit het huwelijk van je vader met een Egyptische vrouw. Jullie zijn dan wel geboren hier in Egypte, maar jullie bestemming is niet Egypte. Jullie bestemming is het beloofde land, is Kanaan. Dus Jacob zegt eigenlijk tegen zijn kleinzoon: jullie zijn er niet voor bestemd om je leven lang hier in Egypte te blijven en daar te leven en te wonen als Egyptenaren. Om als Egyptenaren door het leven te gaan en te genieten van alles wat het leven in Egypte te bieden heeft. Jullie bestemming is om te leven voor God, de Almachtige, die mij verschenen is. En voor wiens aangezicht ook Isaac en Abraham gewandeld hebben. Hij zegt zelfs: jullie zijn voor mij als Ruben en Simeon. Nou, Ruben, dat is de oudste zoon. En Simeon, dat is de tweede zoon. Dus daarmee gaat Jacob eigenlijk nog een stapje verder. Hij zegt niet alleen tegen deze beide jongens: jullie mogen ook bij het verbond behoren en jullie moeten ook voor deze God van het verbond leven. Nee, deze twee zonen van Jozef, die worden nu gezien als de oudste die het eerst geboorterecht ontvangen en die een dubbel deel ontvangen onder het volk van Israël. En dat heeft ermee te maken, dat hebben we al een keer eerder gezien, met wat er met Ruben gebeurd is, die het bed van zijn vader beklommen heeft. Weet u wel. In 1 Kronieken 5, vers 1 en 2, daar lees je dat ook. Daar wordt heel nadrukkelijk gezegd: omdat hij zijn vaders bed ontheiligd heeft, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen, aan de kinderen van Jozef, de zoon van Israël. Dus deze twee zonen worden door goddelijke leiding en besturing niet alleen maar helemaal in de familie opgenomen van Jacob, maar ze ontvangen ook de zegen van het eerstgeboorterecht. Dus Manasse en Efraïm horen er helemaal bij. En niemand uit die familie van Jacob, die mag Efraïm en Manasse erop aan gaan kijken dat ze geboren zijn uit het huwelijk van Jozef met een Egyptische vrouw, een vrouw uit het heidendom. Deze beide zonen zijn niet bestemd voor Egypte. Deze beide zonen zijn bestemd om te leven met het volk van God en mee terug te gaan naar het beloofde land op Gods tijd en op Gods manier. En dat is wat Jacob laat zien hier in dit gedeelte van morgen. Voor deze beide zonen, Efraïm en Manasse, is er alleen toekomst wanneer ze met het volk van God zullen leven en mee terug zullen gaan naar het beloofde land. Jacob ziet het heel scherp. Egypte is niet het land van de belofte. Al heeft Egypte zijn schatten en al is het goed leven in Egypte, en al worden ze op dit moment onderhouden door het koren van Egypte, onder leiding van Jozef die onderkoning is. Nee, Egypte, dat is maar tijdelijk voor het volk van God, voor het volk van Israël. Ze moeten beseffen dat ze onderweg zijn, dat de Heere bezig is om zijn beloften te vervullen en dat ze straks zullen terugkomen in het beloofde land. En Jacob die onderbouwt dat ook. Die laat op zijn sterfbed zien aan Jozef en zijn zonen hoe de Heere hem geroepen heeft en hoe de Heere hem in al die jaren geleid heeft. Hij heeft het over Abraham en Isaac, die voor Gods aangezicht gewandeld hebben. En daarmee laat Jacob zien: dat is nu het allerbelangrijkste in jullie leven, Efraïm en Manasse, om te leven voor God, zoals ik met God heb mogen leven. Hij wil zo graag overdragen aan deze kleinzonen die in Egypte zijn opgegroeid. Kijk, Egypte, dat lijkt misschien wel heel mooi. En in Egypte kun je alles krijgen. En in Egypte kun je heel comfortabel leven. Maar dat is slechts schijn. Leven als een Egyptenaar. Dat is leven met deze wereld. En voor deze wereld. Dat is leven zonder God. Jacob zegt, echt leven is pas leven met deze God. De Almachtige die aan mij verschenen is. Ziet u hoe Jacob graag deze beide zonen wil brengen tot de God van Israël. En dat hij zo ontzettend graag wil dat ze ook zullen delen in dat heil en in de vervulling van Gods belofte. En dat ook Manasse en Ephraim zien door het geloof. We zijn ervoor bestemd om met het volk van God te leven en mee te gaan naar het beloofde land. En die beloften van God die zijn van veel meer waarde dan al de schatten van Egypte. Wat God belooft, daar heb je veel meer aan dan al het plezier en al het geluk wat Egypte lijkt te bieden. Jacob die weet natuurlijk maar al te goed dat deze beide kleinzonen natuurlijk ook familie in Egypte hebben van moeders kant. En ongetwijfeld zullen ze daar ook op bezoek zijn geweest en zullen ze daar ook regelmatig komen. En zullen ze ook zien hoe deze mensen leven. Dat zal uiteindelijk ook hen nog wel trekken om misschien zo te leven en met Egypte mee te gaan. Ouders, grootouders in de kerk. Wat is het belangrijkste wat wij voor onze kinderen en kleinkinderen voor ogen hebben? Kijk, als wij om ons heen zien, dan zien we dat de wereld ontzettend trekt aan alle kanten om onze jongeren, onze kinderen en ook onszelf trouwens mee te nemen op die weg zonder God en alleen maar aandacht te hebben voor dit aardse, voor dit tijdelijke leven. Maar houden wij hen ook voor hoe goed het is om deze God en Vader van de Heere Jezus Christus te kennen en met Hem te leven. Houden we het onze kinderen en onze kleinkinderen voor hoe rijk het is om de God van het verbond te mogen kennen. Dat de Heere ons de schatten van zijn heil en zijn genade aanbiedt. En dat dat veel meer waard is dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Wat zien wij als het mooiste voor onze kinderen en kleinkinderen, wat ze kunnen bereiken in dit leven? Is dat dat ze in dit leven slagen? Dat ze een goede baan hebben? Dat ze een mooi gezin hebben? Goede gezondheid hebben? Dat ze kunnen genieten van het leven hier op aarde? Dat ze weinig tegenslagen hebben? Dat het allemaal wat voor de wind gaat? Is dat wat wij verlangen? Of zien we met Jacob dat het om meer gaat? Dat het gaat om het kennen van de Heere, om het ontvangen van de geestelijke zegeningen, om het delen in die zegeningen van het Koninkrijk der Hemelen. Wat houden wij ze voor? Hoe is onze eigen levensstijl? Jacob die kan vanuit zijn eigen leven met al zijn lek en gebrek laten zien dat in zijn leven de Heere centraal staat en dat de Heere hem geleid heeft en dat hij de Heere heeft leren volgen in zijn leven. Is dat ook wat wij aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen laten zien? Die God is nu mijn God. En ik ben in mijn leven nog nooit beschaamd uitgekomen met deze God. Kijk, als je dat zelf nog niet ontdekt hebt in je leven, wie de Heere is. En als je zelf volop geniet van de wereld en misschien ook wel van de zonde. Ja, dan voel je vanmorgen toch wel aan. Dan heb je niks aan je kinderen en kleinkinderen te vertellen. Dan kun je misschien alleen maar praten over geld en over vakanties en over de sport en over de visserij en noem allemaal maar op. Maar waar spreken wij met onze kinderen over? Laten we ze ook zien in onze woorden en in onze daden wie de Heere is. Jonge mensen, dat bedoelt God nou met je leven. Dat je leeft voor Hem. God heeft je er niet voor over dat je leeft in de wereld en straks met de wereld voor eeuwig omkomt. Dat lijkt misschien wel aantrekkelijk. En van nature lijkt de wereld aantrekkelijker dan het dienen van de Heere. Want van nature, dan ligt het ons niet om de Here te dienen. Dan vinden we de dingen van de wereld en van de zonde veel mooier. En dan laten we ons veel meer leiden door wat de influencers van deze wereld ons laten zien. En ze laten ons een leven zien zoals zij hebben. En hoe mooi dat is en hoe leuk dat is. En hoe je je dromen kunt waarmaken. En hoe je ver kunt komen in deze wereld. En ze denken dat die dingen gelukkig maken. Maar dat is slechts schijn. Dat wil God je vanmorgen laten zien. Hij wil je laten zien, net als aan Manasse en Efraïm, dat deze God van Israël de enige ware God is die je het echte geluk kan geven. Manasse en Efraïm, ze worden door Jacob aangesproken en Jacob laat hen zien dat God hen bestemd heeft om met het volk van God mee te gaan en op te trekken. En met dat volk van God ook te gaan wonen, straks daar in het land Goos. Hebben wij gezien waar het echt om gaat, gemeente. Wij zijn vreemdelingen op de aarde, zegt Jacob in het vorige hoofdstuk tegenover de farao. Onze bestemming is niet Egypte. Zeker, we leven hier en we wonen en werken hier op aarde. We hebben onze verantwoordelijkheid. Maar dit is niet het ultieme doel hier op aarde, om er te zijn voor dit leven alleen. We leven voor de Here. Dat is onze roeping. We worden geroepen, zegt het doopsformulier, om de wereld te verlaten, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen, onderweg naar die grote toekomst van God. Kijk, en dat is wat de influencers van deze wereld niet laten zien. Die laten alleen maar zien wat je in deze wereld kunt bereiken. En hoe goed dat is en hoe mooi dat is. Maar het is uiteindelijk leeg, omdat God er niet in te vinden is. En dat is het leven in Egypte. Dat is het leven zonder God. En dat wil Jacob zijn kleinzonen op het hart binden. En de Heilige Geest die wil het ons vanmorgen op het hart binden. Zoek niet de dingen die op de aarde zijn, maar zoek de dingen die boven zijn, waar Jezus Christus is aan de rechterhand van de Vader. Zoek eerst het Koninkrijk van God, zegt de Heere Jezus. Geef dat voorrang, geef dat prioriteit als je dat nog niet gedaan hebt. Als je misschien nog alleen leeft voor dit leven en je verder nog niet zo druk en zorgen maakt over hoe het verder moet in het leven met het oog op de eeuwigheid, hoe je God zult ontmoeten. De Heere Jezus die bindt het op onze harten, al in de bergreden. Vergader je geen schatten hier op de aarde, maar vergadert uw schatten in de hemel. Koninkrijk van God, daar gaat het om. Dat je daarin deelt en dat je daarvoor leeft. Nee, dat betekent niet dat je hier op aarde, dat het hier op aarde allemaal vanzelf wel goed gaat. Het volk van Israël, op dit moment dan hebben ze, zou je kunnen zeggen, ze hebben het nog wel aardig goed daar in Egypte. En mogen ze leven van het koren dat Jozef verzameld heeft en dat in de korenschuren te vinden is. Maar er zal straks een tijd komen dat het volk van God daar verdrukt wordt. En dat ze daar een slavenvolk zijn dat gaat roepen om verlossing vanuit de ellende. Dus wanneer Manasse en Efraïm hier gewezen worden op de weg die de Heere gaat met zijn volk, dan betekent dat niet dat ze het straks alleen maar goed hebben in die zin dat het voorspoedig gaat. Laten we dat ook maar ons realiseren, gemeente, jongeren en ouderen. De weg die de Heere gaat met ons door dit leven, dat is niet een weg waarvan je zegt dat gaat allemaal vanzelf. Apostel Paulus zegt op een gegeven ogenblik, wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk van God. Met andere woorden, als je de Here kent, dan kun je rekenen op tegenstand en op verzet. Dat roept het dienen van de Here ook op. Net als het volk van God in Egypte. Maar dan heb je liever de verdrukking met God dan voorspoed zonder God. hebben we dat geheim al leren kennen, gemeente. Dat je liever met God door dit leven gaat, al betekent dat misschien niet altijd dat het gemakkelijk is, maar voorspoed zonder God. Wat heb je dan? Dan heb je uiteindelijk niks. Jacob zegent zijn kleinzoon. Daar zie je het geloof dus van Jacob. En dat geloof wil hij ook overdragen, zou je zeggen, aan zijn kleinzonen. Om niet te zien naar Egypte als het land waar je het van moet hebben en waar het geluk te vinden is. Maar het geluk is te vinden alleen in de God van Israël. En daar getuigt Jacob ook van. Hij getuigt van de genade van God, want hij strekt zijn handen uit om deze beide zonen te zegenen. En dat zijn de handen van Jacob. Die handen van Jacob, waarmee Jacob, jongens en meisjes, al in de buik van zijn moeder, toen die geboren werd, de hiel van zijn broer Esau heeft vastgehouden. Om in eigen kracht die eerstgeboortezegen al bij de geboorte naar zich toe te halen. Het zijn de handen waarmee hij zijn oude vader bedrogen heeft. Toen Rebecca dat vel van die dierenhuiden over zijn handen gelegd had om te doen alsof die Esau was. Dus het zijn de handen waarmee hij bedrogen heeft. Het zijn de handen waarmee Jacob geworsteld heeft, daar bij de Jabok, met de engel van de Heere, ja, met de Heere zelf, toen hij gesmeekt heeft om de zegen van God. Heere, ik laat u niet los, tenzij dat u me zegent. Dus die handen van Jacob die hij legt op zijn kleinzonen, dat zijn handen die getuigen van zijn eigen zonden en van zijn eigen ongerechtigheid, van zijn eigen bedrog. Maar het zijn ook de handen die getuigen van de genade, van de zegen die Jacob uit genade van God ontvangen heeft. En die mag Jacob doorgeven, ook aan zijn nageslacht. Jacob zegt heel nadrukkelijk dat God hem gezegend heeft. De God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben. Deze God heeft mij geleid als een herder. Ik zei het net al even, voordat we Psalm 23 zongen, dat daar in de grondtekst dat woord staat. Die God die mij gevoed heeft, dat betekent die God die mij als een herder geleid heeft en verzorgd heeft en onderhouden heeft. Zodat Jacob hier getuigt van de Heere die zijn herder is, die hem geleid heeft in zijn leven, die hem gezegend heeft, die hem bewaard heeft. God is een herder die zijn volk leidt als een kudde. En deze God heeft mij verlost van alle kwaad, zegt Jacob. Deze God zegene deze jongens, dat in hen mijn naam genoemd wordt. En de naam van mijn vader, Abraham en Isaac. Dus daar laat Jacob de genade zien van de zegen van God. Genade aan Abraham, Isaac en Jacob, maar ook aan deze kleinzonen. Jacob laat die genade van Gods zegen zien. Als God je leidt als je herder in dit leven, dan zal het je inderdaad aan niets ontbreken. Zo rijk is de genade van God. Alles wat er in Egypte te vinden is, daar haalt het niet bij. En die goden van Egypte, die kunnen dat uiteindelijk ook niet bieden. Want dat zijn uiteindelijk maar afgoden die alleen maar door mensen zelf gevormd zijn. Nee, deze God is de enige God, de herder die mijn leven geleid heeft, zegt Jacob. En het is natuurlijk het verlangen van Jacob dat ook deze beide kleinzonen de Heere leren kennen als herder en met hem zullen leven en met hem hun levensweg zullen vervolgen. Want hij verlost van alle kwaad. Dat woord verlossen, dat is ook een speciaal woord. Dat is niet het normale woord dat gebruikt wordt voor verlossing, maar dat is het woord wat we misschien wel kennen. Dat woord wat te maken heeft met de losser die in de wet van Mozes beschreven wordt. Degene die opkomt voor de armen. Wanneer een Israëliet een stuk land was kwijtgeraakt door armoede, dan was er in de wet bepaald dat er iemand was in de familie die de taak van de losser op zich moest nemen. De goel. En die losser die moest dan het stuk land voor je terugkopen wat je door armoede was kwijtgeraakt. Denk bijvoorbeeld aan Boas, die de losser was van Naomi, de goel. En zo zegt Jacob is de Heere, die God die mij verlost heeft van alle kwaad, die het voor me opgenomen heeft. Niet omdat ik dat verdiend heb, maar omdat God zo genadig is. De Heere heeft mij geleid. God heeft het al laten zien bij Bethel, jongens en meisjes. Toen de hemel openging in die nachten en toen die ladder van boven naar beneden werd gesteld. Toen gingen de telkens engelen van boven naar beneden om te laten zien dat God door zijn engelen Jacob beschermen zou en Jacob bewaren zou. En de Heere heeft die woorden waargemaakt en de Heere heeft die woorden vervuld. God zegene de jongens, zegt Jacob. Ja, om die zegen gaat het. Dat ze God mogen kennen als hun herder. Want in de handen van de goede herder, dan ben je in de beste handen. Dan ben je in de handen van de Heere Jezus Christus. In zijn doorboorde handen. Die hij aan het kruis heeft laten nagelen om ons met zijn zegen te vervullen. Hij is naar het kruis gegaan. Om de vloek die wij verdiend hebben te dragen en zijn zegenende handen over ons uit te strekken. Jacob laat zien dat je dan echt verzekerd bent in leven en in sterven. Als je met David mag zeggen, de Heere is mijn herder. Want wie deze herder kent, die zegt, ik heb de dood verdiend. Maar deze herder is voor mij de dood ingegaan. Hij heeft zijn leven gegeven voor de schapen. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven om mij te redden, om mij te leiden, om mij te beschermen, om mij tot in eeuwigheid te bewaren. Dat zijn de geestelijke zegeningen. Waar Paulus het later over heeft in een van zijn brieven. Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening die er is in de hemel. En dan spreekt de apostel over Gods verkiezende genade. En dan spreekt hij over de verlossende genade door de Heere Jezus. Dat hij ons reinigt met zijn bloed. Dan spreekt hij over het werk van de Heilige Geest die in ons woont. En die ons de zekerheid van het heil wil geven. De Heere heeft wat te bieden, gemeente. Wat nergens anders in deze wereld te verkrijgen is. En de Heere die is het waard om daarvoor de dank en de lof te ontvangen. En zo getuigt Jacob van dat heil. Dat God later in al zijn volheid heeft geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En hij laat het zien aan Jozef en hij laat het zien aan zijn kleinkinderen. Deze God is onze God. En met deze God kun je leven en met deze God kun je sterven. Maar dan is er nog iets aparts bij deze zegen. Je hebt het misschien al wel opgemerkt. Want als Jozef zijn zonen wil laten zegenen door Jacob, dan brengt hij Manasse bij de rechterhand van Jacob en dan brengt hij Efraïm bij de linkerhand. Manasse, dat was immers de oudste. Maar dan gebeurt het apart. Jacob die kruist zijn handen, zodat die rechterhand op Efraïm komt. En die linkerhand, die komt op Manasse. En daarmee krijgt Efraïm de eerstgeboortezegen. Hé, denkt Jozef, daar gaat iets fout. En hij denkt dat Jacob het niet goed gezien heeft, want Jacob die is ook bijna blind geworden vanwege de ouderdom. En hij grijpt de rechterhand van zijn vader om die alsnog op het hoofd van Manasse te leggen. En dan zegt... Dan zegt zijn vader, nee. Jacob die houdt het vol. Niet al zo mijn zoon. Efraïm die krijgt de eerstgeboortezegen. Ja, ze worden allebei gezegend. Maar Efraïm krijgt de eerstgeboortezegen. Het doet ons natuurlijk wel denken aan de zegen die God al eerder gegeven heeft via Isaac. Niet aan Esau, maar aan Jacob. Terwijl Esau de eerstgeborene was. En zo zie je het hier weer. Gods genade gaat altijd weer op een andere manier dan wij denken. Gods genade gaat niet zomaar op het rijtje af, om het zo te zeggen. Zeker, Manasse wordt ook gezegend en Manasse zal ook tot een groot volk worden, staat er hier in deze tekst. En later blijkt dat ook Manasse een groot volk is en dat zijn broer Efraïm inderdaad een nog groter volk zal worden onder Israël. Het zal zelfs zo zijn dat Efraïm later de aanduiding zal worden van het hele tienstammenrijk tijdens de scheuring van het volk van Israël in het twee- en in het tienstammenrijk. En in Ezechiël 37, daar lees je dat die twee delen, en dan is het heel opvallend hoe dat genoemd wordt, dat Juda dat tweestammenrijk en Efraïm het tienstammenrijk weer met elkaar verenigd zullen worden en tot één volk zullen worden. Wat is de betekenis van die gekruiste handen? Daarin laat God zijn genade zien. En daarin ligt voor ons ook een les gemeen. Om dat elke keer maar goed te onthouden, dat je Gods genade nooit krijgt op grond van je positie, op grond van de traditie of op grond van wat dan ook. Wij kunnen dat misschien soms ook wel eens meenemen. Dat we de genade van God, ja, het is natuurlijk genade, maar dat je bij God eigenlijk toch ook wel een streepje voor hebt. Want je hebt dit en je hebt dat. Nou, in Jacobs leven is al duidelijk geworden en nu wordt het opnieuw duidelijk aan het einde van zijn leven, wanneer hij met die gekruiste armen zijn twee kleinzonen zegent, dat Gods genade altijd op Gods eigen manier wordt geschonken. Gods genade zoekt nooit wat iets in de mens. Wat zouden wij ook hebben om voor God te kunnen bestaan? We hebben toch niets gemeen. De Bijbel laat toch heel duidelijk zien dat er in ons geen goed woont. Dat is natuurlijk geen verheffende boodschap en dat is geen strelende boodschap. Maar dat is wel wat de Bijbel elke keer weer laat zien. Uit de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden voor God. Met al onze inspanningen en met onze posities die wij misschien hebben en waarvan wij denken, dat zal bij God toch ook wel wat gewicht in de schaal leggen. De Bijbel laat zien dat dat niet zo is, gemeente. Dat God ons genade geeft, uit pure genade. En daarom laat God het zien. En kiest hij niet het hoge en het eerste uit, maar kiest hij het zwakke uit. Kiest hij degenen uit die misschien voor ons eigenlijk niet direct in aanmerking komen. Dus aan de ene kant dus beschamend voor ons. Dus aan de ene kant voor ons vernederend. Dat we elke keer weer moeten leren, Heere, u geeft genade zonder enige verdienste van onze kant. Behouden worden, delen in het heil van God, daar zit niets van ons bij. Ook niet 1%. Ook niet 0,00001%. Het is voluit genade. En tegelijk is dat ook het verlossende en het bevrijdende. Want dat betekent dat niemand onbereikbaar is voor de genade. Dat niemand te slecht is voor de genade van God. Welke positie we ook hebben of wat we ook gedaan hebben in ons leven. Misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk die zegt, zou God naar mij willen omzien? Als ik naar mijn leven kijk, naar wat er gebeurd is. Als ik kijk naar wat er aan de hand is in mijn leven, hoe ik me heb laten verleiden door de wereld, hoe ik heb meegedaan met de wereld. Ik weet niet wat deze Efraïm en Manasse misschien wel gedaan hebben als jongeren toen ze op die Egyptische feesten waren van de familie en waar ze mee ingezogen en in meegetrokken zijn. Ik weet niet wat ze allemaal hebben uitgehaald, gemeente. Maar de tekst van vanmorgen laat zien, het staat de Heere niet in de weg om zulke jongens in te schakelen. En dat nota bene Efraïm door Gods genade zo'n plek krijgt onder dat volk van Israël. Dat zijn naam zelfs gebruikt wordt om heel dat volk, dat tienstammenrijk later aan te duiden. Dat is toch genade, gemeend. God laat zien wat genade is. Ja, en dan gaat de Heer ook met een ieder weer een eigen weg. Want inderdaad, Manasse, dat was de eerstgeborene. Manasse wordt ook groot, maar Efraïm wordt nog groter. Ja, we zijn misschien ook wel eens geneigd naar anderen te kijken die de genade van de Heere mogen kennen en dat we er jaloers op worden. Die heeft veel meer en met die gaat het kennelijk allemaal toch wat beter, wat gemakkelijker. En zo zou je haast verbitterd en misschien wel jaloers worden op de weg die de Heere met een ander gaat. En je denkt bij jezelf, waarom doet de Heere dat niet op die manier met mij? Nou gemeente, ik moet leren om de weg te gaan die God met mij gaat. Niet de weg die God met een ander gaat, maar de weg die God met mij gaat. Om hem te volgen. Om van zijn genade te leven. Om door zijn genade gevormd te worden. En om te zien dat hij mij als een herder leidt in mijn leven. Ook als de schaduwen van de dood er misschien zijn en dat dal er is waar ik doorheen moet. Zullen we zien, gemeente, hoe de genade van God voor een ieder persoonlijk is. De Heere levert maatwerk. De Heere levert geen confectiewerk in de zin dat het bij iedereen precies hetzelfde gaat en allemaal op dezelfde manier gaat. De Heere leidt ieder van de zijnen zoals hij weet wat elk van de schapen nodig heeft. Hij kent toch de schapen. En hij weet precies een weg met je te gaan die dienstbaar is aan je geestelijke vorming en aan je geestelijke groei en aan de toename in geloof, hoop en liefde. Manasse kan misschien wel denken, Efraïm heeft meer gekregen. Maar Manasse mag ook leren dat hij van Gods genade mag leven. En dat hij zo ook een plek heeft gekregen onder het volk van Israël. Onder het volk van God. En dat is toch het belangrijkste, gemeente. Hoe je weg met de Heer ook is, dat is toch het belangrijkste dat je dat kunt zeggen. Uit genade ben ik zalig geworden. Dat God naar mij omziet. Dat ik een plaats mag hebben onder zijn volk. Al is het misschien niet zo'n hoge plaats als een ander. U kent misschien wel dat dichtregeltje van iemand die geleerd heeft wat genade is. Heere, geef mij de allerlaagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegenover zoveel goeds bedreven. Als je op je plek bent, gemeente, dan zeg je wat een wonder. Wat een wonder. Ik denk aan George Whitefield. Dat was een machtige opwekkingsprediker in Engeland. En hij is voor velen tot grote zegen geworden. En toen later iemand aan hem vroeg over een andere grote opwekkingsprediker, waar hij wel wat van mening mee verschilde in theologisch opzicht. Toen werd aan George Whitefield gevraagd. Whitefield, zul je Wesley, om die prediker ging het, zul je die ook in de hemel zien? Toen zei hij, ik zal hem niet zien. En waarom niet? Hij zal helemaal vooraan staan bij de troon van God. En ik sta helemaal achteraan. Kijk, dat is genade, gemeente. Ga je klein van jezelf denken. Dan wordt de ander uitnemender dan jezelf. En dan wordt God groot gemaakt. Dat is genade. Kijk, en deze zegen die Jacob nu over zijn kleinzonen uitspreekt, die laat zien dat Jacob ook echt hoop heeft voor de toekomst van het volk van God. Ook voor Manasse en Efraïm. Jacob is geen oude, verbitterde man geworden hier. Zeker, hij herinnert aan het verdriet dat hij heeft meegemaakt toen hij onderweg was en toen die Rachel daarbij Bethlehem moest achterlaten in het graf. Maar Jacob is hier in Egypte vol van de hoop. Hij weet dat hij hier zal sterven. Maar ik zei al, heeft Jozef laten beloven, mijn lichaam zal teruggaan naar het land Kanaan. En hij zegt hier in de tekst van vanmorgen heel nadrukkelijk, tegen Jozef en tegen zijn kleinzonen, God zal met u zijn en u terugbrengen in het land van uw vaderen. Jacob is ervan overtuigd, God zal met zijn werk doorgaan. God gaat met zijn werk door. ook in de komende generaties. Al zal er verdrukking zijn. Mag ik dat aan u als ouderen van de gemeente, als ouders vragen? Hebt u die hoop ook en leeft u uit die hoop en straalt u ook die hoop uit? Dat God doorgaat met zijn werk. En dat we grote verwachting van God mogen hebben, ook voor de toekomst. Kijk, we kunnen natuurlijk somberen en we kunnen zeggen, ja, het gaat allemaal niet goed in de kerk en het gaat allemaal niet goed in de samenleving. En er zijn zoveel zorgen en donkere wolken in deze wereld. Hoe moet dat nou allemaal verder? Inderdaad, er zullen moeilijke tijden komen, dat zegt de Bijbel ook. Maar heeft de Heer Jezus ook niet gezegd, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Jezus is sterker dan de duivel. Als je aan de kant van de Heere staat, sta je aan de goede kant. Luther zegt, met God ben je altijd in de meerderheid. Al ben je een minderheid misschien getalsmatig. Maar met God ben je altijd in de meerderheid. Ouders en ouderen geven we hoog op van de Heer. Spreken we goed van de Heer. Om onze jongeren en onze kinderen te bemoedigen dat het werk van de Heere doorgaat. En dat ze nooit tevergeefs een beroep op de Heere doen. En dat ze niet tevergeefs op de Heere vertrouwen. En dat het geloof niet maar een misschientje is. En dat het vertrouwen op de Heere ook maar niet iets is waarvan je moet afwachten of je er wat aan hebt. Spreken we zo dat we God alle eer geven, maar ook alle vertrouwen geven, dat zijn beloften vervuld zullen worden. Bemoedigen we onze jonge mensen om op de Heere te vertrouwen? Houden we ze de belofte van de Heere voor, die vast en zeker is? Ken hem in al uw wegen. Ken hem in al je wegen. En hij zal je paden recht maken. Jacob, aan het einde van zijn leven, is hij vol van hoop. Omdat hij weet dat God zijn volk terug zal brengen uit Egypte naar het beloofde land. Natuurlijk, dat zal nog jaren duren. Maar de Heere zal het doen op zijn tijd en op zijn manier. Gods volk zal terugkeren naar het beloofde land. Want de Heere heeft het vervuld. En dan zullen de dagen komen van verdrukking. En dan zullen de dagen komen dat het volk in het land Goshen zal roepen tot God om verlossing. Omdat de strijd zo zwaar is geworden. En ze door de zweep van Farao alleen nog maar harder en harder moeten werken. Tot het onmenselijke toe, bij wijze van spreken. Maar God zal zijn belofte vervullen. Gods kerk heeft hoop, gemeen. Hoe donker de tijd ook is, we komen steeds dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus. We komen steeds dichter bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We komen steeds dichter bij het nieuwe Jeruzalem, dat van God zal neerdalen uit de hemel. We zijn hier op aarde, maar we zijn onderweg. Gods volk zal straks voor eeuwig thuiskomen. Hebben we niet alle reden om te hopen? En dan hopen in de Bijbelse zin van het woord. Dat we vast en zeker overtuigd zijn van de vervulling van Gods beloften. Omdat God zijn woord waar maakt. Dat is de hoop waarvan de apostel Paulus zegt. Die beschaamt niet. Daar kom je niet bedrogen mee uit. In leven en in sterven niet. Ook als je alles hier op aarde, net als Jacob straks, alles achter moet laten. Al je kinderen, al je kleinkinderen, alles hier op aarde moet hij achterlaten. Maar hij weet, God zal zijn belofte vervullen. Gods volk komt straks in het beloofde land. Ja, straks in het hemels Kanaan. Ouderen en jongeren, staan we aan de goede kant. Hebben we deze hoop die Jacob heeft? Of verachten we misschien de woorden en de beloften van de Heere in ons leven? En kiezen we toch voor de dingen van dit tijdelijke leven? Om uit dit leven te halen wat er te halen is. Om al je inspanningen daarop te richten. Om zoveel mogelijk te verdienen. Om het zo goed mogelijk allemaal te hebben. Om zoveel mogelijk te kunnen genieten van dit leven. En het zicht op de eeuwigheid dat vervaagt en dat verdwijnt naar de achtergrond. Natuurlijk af en toe als je in de kerk zit, wat je er even aan herinnert en bij je sterven. Wat je er even weer bij bepaalt. Maar we gaan weer over tot het leven hier op aarde. De Bijbel zegt heel nadrukkelijk, en dat is wat uiteindelijk Jacob ook bedoelt, als hij zijn kleinzonen zegent. Alleen in de Heere Jezus is het echte leven te vinden. En dat is wat de Heere vanmorgen tegen u en tegen jou zegt. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En het leven niet zien, dat betekent de dood, de eeuwige dood. De zegen van de Heere maakt echt rijk. En die zegen wil God geven. We verlaten de kerk straks niet voordat ik u in zijn naam zijn zegen heb mogen opleggen. En wat is die zegen? Dat God zijn genade geeft. Dat is niet een zegen dat je voorspoed hebt alleen maar. En dat is niet een zegen dat het allemaal gelukkig gaat in je leven. Maar dat de genade van de Heere Jezus Christus met je is. En dat je mag delen in de liefde van God de Vader. En dat je de gemeenschap met de Heilige Geest mag ontvangen. Dat is het rijkst. Daarmee stuurt God je de nieuwe week in. Opdat je daaruit zou leven. En dat je dat als je enig houvast in leven en in sterven zou mogen hebben. Ontvang dan die zegen van morgen ook niet gedachteloos. Dat is natuurlijk wel een gevaar, hè? Om de zegen alleen maar als een soort afsluiting van de dienst te zien en er verder niet bij na te denken. En we gaan dan gauw naar huis, naar de koffie. Maar beseffen we dat als u staat straks in de kerk en de zegen wordt over u uitgesproken, dat de Heere zelf u die zegen belooft, opdat u ook die door het geloof zou ontvangen. Want dan ben je echt gezegend. Dan ga je als een gezegend mens naar huis. Ik denk aan een dove zuster in een van onze gemeenten, die elke zondag ook trouw twee keer in de kerk kwam, terwijl ze bijna niks van de preek kon horen en van de dienst kon volgen. Dat de mensen op een gegeven ogenblik dat eens een keer aan haar vroegen: waarom kom je nou elke zondag twee keer in de kerk, terwijl je er eigenlijk niks van kunt horen? En toen gaf ze aan: ik ontvang de zegen. Die zegen heb je genoeg, gemeente. Als je die zegen van God ontvangt. Die zegen die God ook vanmorgen meegeeft. Dat zere zegen op u daalt.